Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Oog in Oog, de podcast van Crayland Bank, waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil jij ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Daarnaast kan je ook steeds terecht op onze website www.crayland.be/geldwijs voor alle informatie over deze en andere podcasts van Crayland.
Laten we zeggen, mijn eerste grote aankoop was een zwarte GMC Savannah. Geweldig, geweldige Amerikaanse van, ja. Bus, prachtig interieur. Weliswaar een auto van op dat moment 10 jaar oud of zo. Maar ik heb daar echt 6, 7 gezellige jaren mee gehad. En ik was 19 jaar en ik kwam van overal met die van toe. Was wel de max. Hè.
Onze gast van vandaag studeerde communicatiewetenschappen aan de VUB. Na deze studies ging hij in 2009 zijn droom achterna om voor televisie te werken. Zijn eerste stappen in de wondere wereld van televisie zette hij bij de zenders RTV en X-Key. Hij omschrijft zichzelf als een sportomnivoor, dus vooral bij de zender X-Key Sport kon hij zijn sporthart ophalen, want hij deed er de verslaggeving bij voetbalwedstrijden, autosportwedstrijden en wielerwedstrijden. In 2012 verdiende hij zijn transfer naar VRT, waar hij zich aansloot bij de sportredactie. Vanuit die rol was hij te zien in het journaal, op Sporza, maar ook te horen op Sporza Radio als commentator bij voetbal- en wielerwedstrijden. Ook in de zevende dag nam hij gedurende enkele jaren de sportrubriek voor zijn rekening. Sinds 2014 heeft hij ook op Radio 2 zijn eigen programma, The Weekwatchers. In dit programma kijkt hij met zijn gasten terug op de grote en de kleine actualiteit van de week die passeerde. In 2015 ontving hij een mooie erkenning voor zijn werk, wanneer hij op het gala van de Vlaamse televisiesterren de prijs voor de reizende ster ontving. Sinds 2016 is hij ook het gezicht van Extra Time Koers, waar hij samen met prominenten uit de wielerwereld het wielervoorjaar fileert. In datzelfde jaar maakte hij ook zijn eigen programma De Kleedkamer. Een programma waar hij met exporters terugblikt op belangrijke momenten in hun carrière. In deze jaren schrijft hij trouwens ook een aantal boeken, zoals Sportman en De Kleedkamer. Van het boek Sportman maakte hij ook gelijknamige theatershows, waarmee hij in 2018 en 2020 doorheen Vlaanderen trok. En sinds een aantal jaren is hij ook de vaste stem bij het vrouwenwielrennen, samen met Inne Bijen. Tot slot is hij vandaag ook de host van de populaire podcast Wielerclub Wattage, waar hij onder samen met Tom Bonen, Jan Bakelands, Mark Uitroeven en Dirk de Wolf de wieleractualiteit bespreekt. Ruben van Gucht, welkom.
Amai, ik ben een beetje onder de indruk. Ja,
ja, dat is een serieuze inleiding. Hè?
Het begint eigenlijk, terwijl je de inleiding aan het lezen was, dacht ik, heel lang ben ik in mijn hoofd altijd nog een beginneling geweest en een jongeling en iemand die eigenlijk maar pas begonnen. Ergens heb ik dat gevoel nog altijd, ja. Dat er nog heel veel te realiseren valt, maar als je dan zo'n intro hoort, dan er ligt ook al wel wat achter mij.
Ja, absoluut. En het toeval wil dat mijn eerste vraag was, Ruben. Het is denk ik de langste intro die ik ooit gedaan heb.
Excuseer.
En ik heb er nog stukken uitgelaten. En ik wou even vragen, ja, als je dat nu hoort, dat is een echt indrukwekkende lijst. En ik wou vragen, sta je daar soms zelf nog bij stil, wat je allemaal al gedaan hebt?
Nu sinds kort, ik zou zeggen de laatste jaar, 2 jaar, durf ik mezelf af en toe wel eens toelaten om dan in stilte tegen mezelf, nu dus tegen de mensen in de micro, maar om te zeggen, kijk, het is al niet slecht geweest, het is al mooi geweest. Ik heb veel dingen kunnen zien in mijn leven. Ik heb naar wereldkampioenschappen voetbal kunnen gaan, Olympische Spelen, Europese kampioenschappen voetbal, allee, noem maar op. Ik denk, hoewel ik nog altijd ongelooflijk veel ambitie heb en ik niet het gevoel heb, we zijn er en we kunnen nu lekker achterover gaan leunen. Mocht ik op mijn 18e voor dit getekend kunnen hebben, dan had ik waarschijnlijk gezegd, geef me 3 stilo's tegelijk. Waar is dat contract?
Ja, beleefde eigenlijk nu je kinderdroom?
Ja, ik denk het wel. Ik probeer het ook niet te veel te romantiseren natuurlijk. Want alles wat je nu net hebt opgesomd, diverse programma's die ik gemaakt heb voor Radio 2, iets wat ik ondertussen al 10 jaar met hart en ziel doe, daar droomde ik niet van als kind. Het enige waar ik van droomde als kind was wielercommentator worden. Ik keek naar televisie, ik slorpte elke minuut koers op. Ik probeerde renners voor de commentatoren te herkennen. Ik gaf niet per se mee commentaar, maar ook mijn eigen visie. Ja. Dat herinner ik mij. En dat is uiteindelijk wel de brandstof geweest om de weg af te leggen die ik nu heb afgelegd.
Ja, want inderdaad, ik heb het ook in de inleiding gezegd, de grootste wielerwedstrijden, je hebt het zelf gezegd, een wereldkampioenschap voetbal, de Giro, Olympische Spelen, dat zijn echt de grote evenementen. Als je daar nu op terugkijkt, wat is voor jou dat je zegt, van dat gaan we toch altijd bijblijven? Dat was nu echt een heel mooi, speciaal moment.
Goh, heel moeilijk. Ja, ik denk aan 3 dingen. Dat is één. Het wereldkampioenschap voetbal in Rusland 2018, waar de Belgen derde geworden zijn. En dat was de beste prestatie ooit. En ik heb zelden het land nog eens zo verenigd gezien. Hè. Absoluut, ik heb dan ook de presentatie in Brussel gedaan toen de Rode Duivels terugkwamen op het balkon. Een rode mensenzee onder ons.
Een Hazard in een heldenrol.
Een Hazard in een geweldige rol die hem ook geweldig paste. Dus dat denk ik dat heel hoog staat. Op menselijk vlak zijn de Paralympische Spelen waar ik naartoe ben gegaan ook wel belangrijk. Omdat je daar toch dingen ziet die jezelf dankbaarder maken over het leven. Wat je mag doen. Hoe gelukkig je mag zijn dat alles werkt en functioneert zoals je hoopt dat het functioneert. Waar je ontzettend veel respect krijgt voor wat bepaalde mensen kunnen. Je ziet daar mensen zonder armen en benen zwemmen.
Ja.
Dat klinkt zeer onwaarschijnlijk, maar ze doen het wel. Dus dat is zeker ook iets dat in de top 3 staat. En dan heb ik ook nog de toerstart in Brussel een paar jaar geleden. De startpresentatie voor het wereldsignaal eigenlijk gepresenteerd. En ja, dat was ook met de huldiging van Eddie Merckx dan nog eens op het podium. Dus. Ja,
de grootste ooit. Hè.
Ja, sowieso.
Je zegt zelf, ik ben een wielerman, een wielerrennerman. Ik volg het van A tot Z, ik slorp het op, zeg je ook. Nu, je doet naast het wegwielrennen ook het veldrijden. Ik wil eerst daarmee starten. Hè. Het veldritseizoen is net gedaan. Je hebt het weer van A tot Z becommentarieerd samen met Paul Herijgers. Ben je al een beetje bekomen van het veldrijden?
Ja, we hebben weinig tijd om te bekomen. Ja. Want nauwelijks 6 dagen later was er al het openingsweekend waar we volop in gegooid worden. Maar ik denk dat de laatste weken een soort afkikmiddel zijn van het veldrijden, omdat je voelt dat de aandacht toch een klein beetje aan het verslappen is van het publiek. Het wordt net iets minder belangrijk. Ik denk, het hoogtepunt is het wereldkampioenschap. En de weken ervoor, die kerstperiode, dat is eigenlijk wel echt iets waar ongelooflijk veel, ook bij ons, adrenaline bij te pas komt. Dus ik ben bekomen, ik ben bekomen.
Oké. Okay. Naast de totale suprematie van Mathieu van der Poel, wat was voor jou de renner of het moment van het veldritseizoen?
Ja, er zijn wel wat dingen gebeurd. Er zijn bijvoorbeeld, ik denk dat ik ze geteld heb met Paul, er zijn bij de mannen 10 of 11 verschillende winnaars geweest, wat voor wat denk ik vrij ongezien is
ongezien
in het veldrijden.
Ja.
Dus het was heel onvoorspelbaar. Als je me nu vraagt naar een aantal momenten, dan denk ik Benidorm en de versnelling van Mathieu daar, die
fenomenaal.
Mindblowing was.
Ja, absoluut.
Hoe het ook in beeld gebracht is. Denk promo voor de sport tot en met. Maar ik voelde helemaal in het begin van het seizoen, toen de jonge Nijs daar zijn neus aan het venster stak, ik voelde een soort enthousiasme terug in mij. Dat ik dacht van, Nijs, en er kwam een soort nostalgisch gevoel aan de ene kant, maar aan de andere kant een opwinding omdat ik besefte of dacht, als deze lijn kan doorgetrokken worden dit jaar of de komende jaren, gaat dat het veldrijden een zuurstof geven,
absoluut,
een energieinjectie geven. Dus ik zag daar ook wel het grotere belang in van de jonge Nijs die
voor
opstond
sport,
en die het ook op dat moment op een hele mooie manier liet zien, met technisch overwicht, met op een zwaar parcours ook. Iedereen was plots, er werd veel over gesproken, want eigenlijk in die periode van het jaar wordt er doorgaans nog niet zoveel aandacht besteed aan het veldrijden. Dat was nu helemaal anders. Dus dat enthousiasme dat hij erin gebracht heeft, vond ik ook wel aandoenlijk.
Ja, absoluut. En een prachtige overwinning op de Koppenberg. In navolging van zijn vader ook heel symbolisch, vond ik persoonlijk. Goed, Ruben, we komen straks nog terug op sport en vooral op wielrennen. Maar we zijn natuurlijk vandaag ook aanwezig om te praten over hoe jij omgaat met geld.
Ja.
Dat is ook voor de luisteraars, die kennen ondertussen, maar dat is een beetje het concept van deze podcast. Is kijken hoe dat bekende mensen omgaan met geld. En het doel van deze podcast is ook om op die manier extra awareness te creëren voor het belang van financiële educatie. Toch wel een belangrijk thema. En ik stel voor dat we meteen naar de eerste vraag overgaan. Ruben, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou daarbij geholpen of heb je dat zelf allemaal wat ontdekt?
Van thuis uit, mijn ouders zijn voorzichtige mensen. Dus dat is denk ik een basis die ik heb meegekregen die je er heel moeilijk zal uitkrijgen. Ik ben wel wat veranderd omdat ik toch in een totaal andere sector ben gaan werken dan mijn ouders. Omdat ik daardoor ook met heel veel mensen in contact ben gekomen. Ik moet zeggen, ik heb dan mijn ex-schoonvader was wel iemand die heel veel met financiële zaken bezig was. Mm-hmm. Vastgoed vooral. Ook, laten we zeggen, het bedrijfstechnische en fiscaliteit was hij veel mee bezig. En daar voelde ik onmiddellijk, dat is wel iemand die daar heel veel over weet. En daar wil ik zelf ook meer over weten, want ik ga dat kunnen gebruiken in mijn leven. Ik denk dat ik van hem heel veel heb opgestoken, maar dat wat ik van mijn ouders heb meegekregen, toch twee keer nadenken, voorzichtig zijn, geen te gekke dingen doen, dat dat er ook altijd wel ingebleven is. Dus ik probeer met wat ik heb er het maximale uit te halen, maar ik ben niet de man van de avontuurlijke uitstapjes.
Geen grote risico's?
Nee.
Nee. Oké. Wanneer verdien jij voor het eerst geld en wat heb je met dat eerste loon gedaan?
Voor het eerst heb ik geld verdiend als ik vakantiewerk ging doen. Hè. Ik heb verschillende jobs gedaan. Ik heb in een beschutte werkplaats geholpen. Ik heb 2 zomers bejaardenverzorging gedaan. Ik heb op de groendienst van de gemeente gewerkt. Enzovoort enzoverder. Ik denk dat ik die centjes ofwel aan een festivalticket heb besteed. Misschien een beetje opzij gezet wel, kan ook. En ook wat ik wel nog herinner, toen ik 19 of 20 jaar was, wou ik een auto kopen. Ik had een onkel en die reed met een Amerikaanse van.
Ah, oké. Okay, ja.
Een GMC Savannah. Ja. En ik vond dat eigenlijk een mega coole bak. En ik had aan hem gezegd, zeg, weet je er nog geen staan? Want ik had mijn spaarcentjes dus van die vakantiejobs en andere dingen. Ik was ook op vroege leeftijd al... ik ben van Breen ook afkomstig bij Moordgat. Daar in het weekend gaan werken enzovoort. Verder. Nu goed, laten we zeggen, mijn eerste grote aankoop was een zwarte GMC Savannah. Geweldig, geweldige Amerikaanse van.
Ja.
Bus, prachtig interieur. Weliswaar een auto van op dat moment 10 jaar oud of zo. Maar ik heb daar echt 6, 7 gezellige jaren mee gehad. En ik was 19 jaar en ik kwam dan overal met die van toe. Was wel de max.
Dan heb je natuurlijk bekijks.
Ik herinner me in die periode speelde ik ook in een zaalvoetbalploeg bij ons. En
dat
was eigenlijk een vriendenploegje. Maar wij hadden een ploeg in Breendonk. Maar wij hadden het nadeel dat we speelden in derde nationale en er waren 3 reeksen. Reeks Oost, reeks Centraal en reeks West. En om een of andere manier waren wij altijd een klein beetje seizoen na seizoen ofwel in reeks West ofwel in reeks Centraal. Dus als wij in reeks West zaten, moesten wij naar Brugge, Gistel, Middelkerk, overal gaan voetballen. Dus dan was dat ook altijd met iedereen in de van. 6, 7 man. Ik kon 10 mensen meenemen
in die van.
De clubauto. Dat was geweldig.
Ja, de clubauto.
Ja, echt fantastisch.
Ja, tof verhaal, tof verhaal. Ben je daarnaast vaak met je geldzaken bezig?
Ja. Ja? Dat denk ik wel, ja. Ik heb een eigen vennootschap waar ik mijn activiteiten in onderbreng die ik doe naast VRT. Ik ben voor alle duidelijkheid geen zelfstandige bij VRT. Ik ben vast in dienst bij VRT. Dus ik heb een vennootschap, dan denk ik als je het zo goed mogelijk voor hebt met die vennootschap, dat je moet bezig zijn ook met de centen, opvolging van dingen die moeten betaald worden, uitgaven kijken. Ik zit ook in een structuur, in tegenstelling tot andere zelfstandigen, waarin ik relatief weinig investeringen moet doen. Ik heb geen groot fabriek nodig of geen wagenpark of bepaalde materialen. Dus dat levert mij dan net iets meer de ruimte op, of ik ben verplicht natuurlijk om te gaan kijken naar investeringen. We moeten het ook niet overroepen. Hè. Ik ben niet ieder jaar bezig met ergens een pand te kopen of zo. Laten we het niet groter maken dan het is.
Als ik dat allemaal hoor, dan denk ik ook dat je laat begeleiden. Of teer je dan op wat je meegekregen hebt van je ex-schoonvader dan?
Nee, ik uiteraard ja. Sowieso is er een boekhouder. En je hebt een goede boekhouder nodig. Ik betaal ook heel graag voor expertise. Als die expertise ook een meerwaarde heeft, heb ik daar echt geen enkel probleem mee. Uiteindelijk word ik zelf ook in de omgekeerde richting vaak gevraagd om mijn expertise te verlenen aan iets. Dus dat lijkt me heel normaal. Ik moet niet alles zelf willen weten of beter willen weten. Wat ik wel probeer te doen, probeer alles te begrijpen.
Ja.
Dus wat we gaan doen, wat zij mij aanbevelen en hoe we het dan uiteindelijk op poten gaan zetten, dat wil ik wel 100% begrijpen.
Lijkt me ook logisch.
Ja, dus ik lees mij in, ik lees ook contracten door of whatever. Dat vind ik belangrijk om mee te zijn.
Nee, dat lijkt me ook. allez, normaalste zaak van de wereld dat je effectief weet met wat je zelf ook bezig bent, dat je niet blindelings vertrouwt. Dus het verschil tussen ik beroep mij op expertise van iemand of ik volg blindelings.
Ja,
ja. Ja, moet ergens natuurlijk wel de gulden middenweg vinden dat je zelf ook op de hoogte bent van wat er met je zaken gebeurt. Ja. Aan wat geef jij graag geld uit en aan wat geef je niet graag geld uit?
Ik geef graag geld uit aan kwaliteit. Mm-hmm. Ik zie dat dan vooral in levenskwaliteit. Dingen die vergankelijk zijn, daar heb ik het al moeilijker mee. Omdat ik dat dan weggegooid geld vind. Ja. Oké, goed, een etentje is op zich ook vergankelijk, maar dat zie ik nu niet echt als de grote investering. Maar bijvoorbeeld, waar ik zelf geen geld kan aan geven, is gaan dineren in sterrenrestaurants.
Ja, okay.
Ik begrijp dat mensen dat doen en ze moeten dat blijven doen. Ik steun die mensen ook die een sterrenrestaurant hebben, daar niet van. Maar bij mij, bijvoorbeeld, gaan eten op restaurant draait voor mij om gezelligheid. En het wordt er voor mij niet gezelliger op, per se gezelliger, door een paar honderd euro meer uit te geven in een toprestaurant. Voor mij, mijn avond gaat daardoor niet gezelliger worden. Mm-hmm. Bon, dat is mijn idee daarover. Dus waar ik geld aan uitgeef is dus vastgoed een beetje, in functie van wat je graag hebt. Ik zie ook wel graag een mooie wagen.
Ja.
Daar heb ik ook wel geld aan uitgegeven. Maar daar stopt het dan ongeveer. Ik heb voor het overige geen dingen waar ik echt geld aan uitgeef.
Oké. Reizen bijvoorbeeld?
Nee.
Je bent natuurlijk al veel op de baan met je werk.
Dus dat is het.
Ja, heb je, als je zo vaak van huis bent en je bent, heb je dan ook tijd om persoonlijk iets te gaan bekijken van de plekken waar je bent? Of is dat echt 100% of bijna 100% echt focus on the job?
Ja, de focus is sowieso op de job, maar ik heb ook wel het geluk dat ik in een vrij onregelmatige job zit, waardoor ik ook soms overdag thuis ben en pas 's avonds moet gaan werken. En dan geniet ik van waar ik woon. Om bijvoorbeeld op die kwaliteit terug te komen. Toen ik uit elkaar ging met mijn vrouw, bleef zij in onze woning. En ik ging iets nieuws zoeken. En wij woonden eigenlijk vrij groot. En ik heb toen zeer bewust gekozen voor iets echt kleiner, omdat ik vond, op zich heb ik dat allemaal niet nodig. Daar stonden 3 kamers leeg.
Ja.
Dus ik heb dat niet nodig. Maar toch, qua prijs zal ik min of meer, kan niet zeggen hetzelfde, maar het zal er niet veel onder geweest zijn, omdat ik iets klein gekocht heb op een unieke plaats.
Ah, okay. Ja.
En dat vind ik kwaliteit.
Ja.
En daar durf ik dan wel geld aan te geven.
Mm-hmm. Omdat je ook weet dat het op langere termijn ook een goede investering.
Ja, maar ook een goede investering, sowieso, zeker. Ja. Maar ik ben niet van plan om het weg te doen.
Ja.
Ik heb iets gekocht voor mij. Allee, mensen die bij mij komen, die zeggen, het is ongelooflijk. Ja. Het is vakantie hier. Dus ja. Ik word elke dag wakker met achter mij een soort...
Je hebt mij benieuwd gemaakt.
Ja, ik ga niet zeggen waar de plaats is, ik zou zeggen een soort zwinuitzicht.
Ja. Oké. Klinkt fantastisch.
Ja.
Goed, hoe ga jij om met druk en verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om hoe jij omgaat met geld, met je uitgaven?
Ik moet zeggen dat er eigenlijk niet zoveel vragen over komen, over wat ik financieel doe. Ik ben ook niet iemand die daar die gekke dingen doet of die daar dan heel veel over communiceert. Er valt ook niet zoveel te communiceren, nogmaals. Ik heb geen imperium, hè. Ja. Daarvoor ben ik nog net niet lang genoeg bezig, denk ik. Maar bijvoorbeeld, een klein bruggetje naar een collega van mij, een boot kopen zoals Tom Waas bijvoorbeeld, dat zit er één bij mij niet in. En ik zou dat dan misschien ook niet zeggen, ik weet het niet. Enfin, ik heb er ook geen ambitie voor. Dat zal zeker iets zijn wat ik al niet zou kopen, een boot, omdat het dan niet tot mijn interessesfeer behoort. En dan, als je bedoelt puur verwachtingen naar wat je moet leveren in je werk, daar heb ik eigenlijk nooit echt veel problemen mee gehad. Nee. Dat is van jongs af aan gegroeid. Ik heb ook, toen ik 12, 13, 14 en nog iets ouder, veel toneel gespeeld. Ik zat in een toneelvereniging, dus dan word je verplicht om op een podium te staan voor mensen, om daar te leren presteren.
Ja.
Dat was toen een klein stapje, hè, voor alle duidelijkheid. En later dan ook via het job steeds meer eraan gewend geraakt.
Ja.
Dat is eigenlijk geen enkel probleem voor mij.
Oké. Heb je in het verleden financiële fouten gemaakt? En heb je daar dan iets uit geleerd?
Ja, ik heb geen grote investeringen gemist of zo. Ik heb ook nog nooit iets op de beurs gedaan. Dus ik heb ook nog niet moeten toezien hoe een aandelenpakket gekelderd is. Hoewel ik ook mensen kennen ze bijvoorbeeld, mijn gewaardeerde wattage vriend Jan Bakelands bijvoorbeeld, is iemand die wel fel met aandelen bezig is en ja, elke dag dan monitort op zijn app en noem maar op. Ik zou mij daar niet voor kunnen opladen. Ja, nee, ik denk uiteindelijk, ik heb het daarnet al vermeld, een scheiding is altijd iets dat voor beide partijen doet lijden. Ja. En dat is, denk ik, tot hiertoe financieel waarschijnlijk de grootste tegenslag, als je het een tegenslag kan noemen, geweest. Maar ja, dat is ook een deel van een keuze natuurlijk. Hè. Dus, ja, dus daar moet ik, hoe zal ik zeggen? Bij aandelen, een aandelenpakket kan kelderen zonder dat je er misschien heel veel vat op had. En kan dat frustrerend zijn van potverdorie, dat voelt hier als oneerlijk aan. Of allee, oneerlijk, ik weet niet hoe dat aanvoelt bij mensen die aandelen hebben. Of had ik het maar vroeger gedaan? Of, terwijl, ja, in mijn geval is dat een beslissing die je neemt en daar zijn gevolgen aan gekoppeld. Ja, daar moet je wel even mee verder.
Ja, daar moeten we dan op dat moment mee omgaan. Ja. De volgende vraag heb je eigenlijk al een stukje beantwoord. Dat was, heb je ervaring met beleggen?
Relatief weinig. Ik doe natuurlijk wel aan pensioensparen en daar zal dan wel belegd mee worden met dat geld. Dus alles wat, laat me zeggen, bijna verplicht wordt om te doen, dat doe ik. Maar ik volg bijvoorbeeld, ik volg dat niet op. Ik ben niet bezig om te kijken, de bank bij wie ik aangesloten ben, in wat investeren die precies, in welke investeringsfondsen zitten die. Omdat ik ook vind dat mijn bijdrage daarvoor net iets te klein is. Ik zie het wel wanneer ik 65 word. Of vroeger, I don't know.
Ja.
Of later. Of later, tegen dan. Ja. Hoeveel er van terugkomt. Ik ben ook eerlijk gezegd, allee, dan naar dat soort investeringen, ik weet dat dat er is, maar ik neem mezelf wel voor om daar relatief weinig van te verwachten.
Ja.
Als ik later zou stoppen, mag ik hopen dat ik dat bedrag niet meer per se nodig heb om de rest van mijn dagen te vullen. Het doel moet zijn, toch denk ik, hoop ik, voor mezelf, om te proberen tegen dan financieel onafhankelijk te zijn en dat dat een heel mooi extraatje wordt.
Dat is inderdaad een beetje de essentie van beleggen, dat je niet al je eitjes in dat ene mandje legt, want dat zou wel eens minder goed kunnen aflopen dan op dat moment. Maakt geld gelukkig? En dat is ook de laatste
vraag. Weet je, in C niet, maar ook een beetje wel. Ik bedoel, geluk haal ik voor mezelf veel meer uit kleine dingen die geen geld kosten. Dus met mijn honden gaan wandelen, in de natuur, blij zijn als een programma goed gelukt is. Ik geniet van elke dag te kunnen gaan lopen. Ik word daar gelukkig van. Maar ik word dus gelukkig van dat lopen en wandelen, omdat ik in die mooie omgeving zit. En ik heb wel die centen nodig gehad om naar die omgeving naar te die kunnen omgeving gaan. Ja. Af en toe is het wel een hefboom om u dan nadien terug weer van een hoop evidente zaken te kunnen laten genieten. Wil dat per se zeggen dat als je die hefboom niet hebt, dat het dan niet kan? Nee, maar je vergemakkelijkt het u wel. Dat voel ik wel. Je koopt, of je kunt alleszins jezelf toch een stukje levenskwaliteit kopen. En dat heeft niks met luxe per se te maken, daar gaat het niet over. Ik zeg het, het gaat echt over de zeer simpele dingen in het leven. En hoe meer je die in je dagelijks leven kunt binnenhalen, hoe hoger je geluksfactor is.
Ja, ik denk dat dat heel mooi gezegd is. Dat brengt dus ook meteen, dat was de laatste vraag van de vragen rond omgaan met geld. Mag ga je nog niet laten vertrekken, Ruben? Want je hebt het net gezegd, ik ga graag lopen, dus je bent ook een actief sporter. En ik heb een beetje research gedaan. Ik moet het vragen. En ik denk dat je wel weet dat je die vraag misschien ooit zou gesteld
krijgen. Nee, ik heb geen doping gebruikt.
Daar gaat de vraag niet over. Maar je hebt ooit in 2020, denk ik, aangekondigd, ik ga nooit meer een marathon lopen. Ja. En wat heb je eind 2023 gedaan, Ruben?
Ja, het is waar. En het is 100% correct om daar kritisch naar te kijken. Even terug naar 2020. Ik had toen vele jaren na elkaar verschillende marathons gelopen en ook ultras. En ik liep nog altijd zeer graag. Maar de prestatiedrang begon mij eigenlijk op te eten voor een stuk. Op te eten in de zin van, het ontnam mij het plezier.
Ja.
Het zat veel te veel in een strak keurslijf. En ik had dan een paar slechte ervaringen gehad. En de slechtste ervaring, maar achteraf bekeken, was dat ook allemaal mijn eigen fout. Ik Ik ging promo maken voor een nieuwe marathon in Sint-Lieveshouten. Mm-hmm. De Livinus Run, die ik een paar jaar had meegedaan. Dat was een 30 kilometer wedstrijd. Prachtig terrein, ook een paar keer heel goed gelopen, podium en zo. Die hadden voor hun 10e editie, of ik wil er nu vanaf zijn, hadden die een marathon toegevoegd aan hun programma. Maar ze wilden promo daarvoor maken en zeiden, kijk, we gaan een paar lopers optrommelen, we gaan wat videomateriaal maken, we willen ook het parcours nog eens checken. Ja. Zie je dan eens zitten om die marathon te lopen. En ik was toen onoverwinnelijk, allee, in mijn hoofd toch. Dat bleek achteraf toch net iets minder. Ik zeg, ja, tuurlijk, geen enkel probleem. Dus wij spraken ergens in de zomer, ik weet ook niet meer wanneer, af op een vrijdag namiddag. Ja, je kunt al raden hoe warm het ongeveer was. Dus ik 's morgens nog gaan werken en van alles nog gedaan. En uiteindelijk...
Ideale voorbereiding.
Ja, echt, het best, allee, echt perfect voorbereid. Dus wij vertrekken met een aantal goede lopers en we liepen wel hard. Want ik denk, voor onze doen liepen we hard. Ik denk, we liepen op schema voor 2,50 of zo te lopen. En ik zeg het, dat was maar gewoon met 4 mensen dat we aan het lopen waren. Hè, en dan wat fietsers rond ons. En ja, zweten, vocht verliezen. Na 2 uur wedstrijd, denk ik, ben ik echt, ja, is die kopgroep uit elkaar, dat groepje uit elkaar gevallen. Er was nog iemand achter mij die gestopt is. Ik heb uiteindelijk die marathon wel uitgelopen in, ik weet niet, iets boven de 3 uur. Maar volledig uitgedroogd. Ik had dat ook wel eens meegemaakt met een paar deelnames aan de dorentocht. En dat is echt niet leuk. Allee, dat is een understatement zelfs. Dat is, ja... Dat is de zwaarste griep hebben die je maar kunt hebben. Zo ziek dat je voelt. Je ligt echt leeg. Je voelt je ellendig gewoon. En ja, dan duur won ik er ook wel wat schrik voor te krijgen. Van ja, je zult je man eens een keer, te veel...
Te ver gaan.
Ja. Te ver gaan. En wat is er nog leuk aan? Allee, wat is hier nog leuk aan? Mm-hmm. Ik ben echt als een lijk naar huis gereden. En ik moet er dan een hele avond... echt mijn mondjesmaat, een beetje water naar binnen, omdat die maag volledig
ontregeld was.
Ja. Dus leuk, nee. Dus het verleidde mij tot de uitspraak, het is nu wel mooi geweest, verder als dit hoeft het niet meer. Ik heb dat dan toch 3 jaar volgehouden,
ja,
dat is toch ook wel iets.
Dat is toch wel iets, ja.
En er werd mij gevraagd om mee te doen aan de Marathon van Valencia. Ik heb hem niet echt uit eigen beweging mij ingeschreven. Ik werd gevraagd als soort ambassadeur. Ja, en ik weet niet. Ik had ook nog wel eens een 25 kilometer wedstrijd gelopen in tussentijd. Dat ging wel goed. Ik dacht, god ja, stond dan ook bekend als een heel snelle, goed parcours. Ik dacht, ja, in de wintermaanden is misschien ook wel één met zonneke leuk om naartoe te gaan, maar aan de andere kant gaat het niet te warm zijn. En dat bleek dus ook allemaal. Start temperatuur 8 graden, aankomst temperatuur 15 graden, maar wel staalblauwe hemel, snel parcours. Geweldige marathon gelopen, niks last gehad. Zeer uitzonderlijk voor mij, omdat ik niks last had. Dus ik ben daar met een euforisch gevoel geëindigd. Wat mij nu ook niet onmiddellijk gaat laten verleiden tot... we gaan weer eens zot gaan doen. Ja. Zal er ooit nog iets komen? Misschien wel, maar op dit moment staat er geen marathon gepland.
Oké. Gewoon voor de liefhebbers, hè. Wat was hun tijd in Valencia?
2:52.
Vrij goed, hè, Ruben?
Dat was oké, okay, ja. Was denk men een op 1 na snelste. Dat ik, en daar was ik zo van verrast, want mijn snelste marathon liep ik in 2012. Dat was toch 12 jaar geleden gezet. Nu, ik ben altijd jong, maar toch iets minder jong dan toen.
Absoluut,
37. Ja. Ik train ook niet meer zo hard als vroeger. Ik train nog altijd veel, elke dag, maar niet meer hele lange tochten. Ik had, denk ik, maximaal 25 kilometer getraind voor deze marathon. Qua langste afstand dan, hè. Dus ik wist niet dat dat echt nog in mij zat en ik was eigenlijk aangenaam verrast zo van, amai, het marcheert toch nog precies.
Dat is een positieve ervaring.
Ja.
Nee, maar ik heb ook, en correct me if I'm wrong, maar ik heb ook gelezen dat je, misschien soms wel uitzonderlijk in deze tijden, maar dat je ook niet met schema's traint, dat je vooral op gevoel traint, ik ga vandaag dat lopen, maar dat schema's voor jou niet zou werken.
Dat heeft voor een stukje te maken met wat ik daarnet zei, van dat keurslijf. En dat keurslijf wordt... Enfin, de ene stapt er al iets makkelijker uit dan een ander, maar dat wordt natuurlijk gevoed door sporthorloges en tijd en onze hartslag in die zone. En we zijn nu zo hard aan het lopen en we moesten eigenlijk vandaag dit doen volgens het schema. Ik denk dat ik ondertussen wel kan zeggen dat ik al zoveel gelopen heb in mijn leven, dat ik voel, vandaag heb ik een goede dag en vandaag ga ik heel hard doorlopen. En morgen zit het wat tegen en wat maakt het uit? gaan we gewoon een keer gewoon gezellig joggen, hè, ja. Morgen. Al een heel rustig tempo, mogen ze me allemaal nog voorbij lopen, het interesseert me zelfs niet. En ik weet, voor een marathon, als je, zoals in mijn geval, 12 maanden aan een stuk doorgaans iedere dag loopt, dat je basisconditie al aanwezig is, dus dat het voor mij de 2-3 weken ervoor nog eens een keer 2 lange trainingen vraagt en nog eens 3-4 intervaltrainingen voor wat snelheid in de benen te hebben en dat ik dan...
Ah, klaar zit.
Ik moet ook geen wereldrecord gaan lopen.
Nee, dat is zo. Het is
ik wil gewoon een marathon uitlopen en in een savat tijd eventueel mogelijk.
Ja, maar ja, absoluut. Ja, neem je ook weer trouwens deel aan de dodentocht, want dat is ook een vaste op je kalender.
Ja, ik heb hem vorig jaar gemist door... Je moet al eens denken, ik was in het buitenland zeker. Ik was in het buitenland, maar waar was ik? Dat ik het niet meer weet. In elk geval, dit jaar zal ik terug in het buitenland zijn, in Parijs.
Ja.
Moeilijk voor mij. Ja, ja dat wringt.
Ja, want dat is wel een vaste afspraak op je kalender.
Ja, die avond dat ik weet dat ze starten, het voelt als een gemis. Ja. Zo'n soort fantoomgemis.
Fantoompijn.
Ja.
Nee, maar je bent een ervaren deelnemer aan Dodocht. Misschien zijn er luisteraars die dit jaar gaan deelnemen. Misschien voor het eerst. Heb je tips bij zich van wandelen of lopen? Maakt niet uit. Wat zijn zo'n beetje de tips die je toch graag meegeeft?
Ik denk, wandelen of lopen, dat hangt er vanaf wat je kan natuurlijk.
Meeste wandelen natuurlijk.
Als je een beetje kan lopen, denk ik. Ik heb ook wel een aantal mensen gehad die gewoon deelgenomen hebben, niet als loper. Maar het kan soms wel eens helpen om eens wat stukjes te lopen, omdat het wat sneller vooruit gaat. Omdat je net iets anders je spieren gebruikt. Je ontspant een keer wat anders. Het brengt eens wat afwisseling, want ja, uiteindelijk is het een lange tocht als je hem gaat wandelen. Dus ik denk dat het... de dodentocht uiteindelijk... Dat is eigenlijk alleen maar een mentaal spel. Fysiek is dat pijnlijk, dat weet je. Dat gaat erbij zijn. Maar die pijn kun je altijd weer overwinnen. Als je gaat heel veel moeilijke momenten tegenkomen. En dan is het een kwestie van, hier moet ik door. En dat is de instelling waar je op voorhand mee naar de dodentocht moet trekken. Ik denk dat je ook een klein beetje onoverwinnelijk moet proberen te voelen. Van... Er mag gebeuren wat het wil, maar ik ga tot aan die streep. Niet vertrekken met het gevoel... het is top dat ik geen pijn aan mijn knie zal krijgen. Hè. Of oei, wat gaat dat geven aan 75 kilometer? Want dat weet ik niet. Ik heb nog nooit zo ver gewandeld. Dat is eigenlijk al vanuit een negatieve ingesteldheid vertrekken. Dus je moet vertrekken met het idee... Er mag gebeuren wat het wil, maar ik ga door.
Ja.
Ik ga tot in Bornem. Die dodentocht is hier van mij vandaag. En dat heb ik... in het verleden vaak genoeg ondervonden, toen ik zelf na 60, 70 kilometer, ja, dat was dan lopen in ons geval, dat is dan 3-4 uur s'nachts, dat zijn de moeilijkere momenten van een loper, omdat er is niks meer, alles is donker, alles ligt ver uit elkaar vooraan. En dan begint je het lastig te krijgen, het zij in mijn geval vaak met mijn maag. Het is nog net iets te ver om al te zeggen, het is nog een piece of cake, nog 10 kilometer en we zijn er. Maar heel vaak... Wat dat mij ook wel geholpen heeft, is andere deelnemers zien struggelen. Ik kwam dan wel eens andere gasten tegen die ook aan de kant stonden en die wat aan het jammeren en aan het klagen waren. En onmiddellijk maakte ik in mezelf een klik van, hey, dat is hier voor iedereen moeilijk.
Iedereen ziet af, hè. Ja.
Je bent niet de enige aan het afzien. Het was een kom aan, hè, erdoor en voilà. Dat kan ik als tip meegeven.
Ja. Ik heb hem ook ooit 1 keer uitgewandeld. En bij mij was het vooral, je moet het willen doen. 100 kilometer, daar begint het bij.
Ja.
En zoals je zegt, je moet door de pijn gaan.
Ja.
Doet bij iedereen pijn, iedereen ziet af. Maar het is vooral het willen doen en willen doorgaan. En dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, tuurlijk. Want in het moment zelf, dat is ook een rare paradox dat zich in je hoofd afspeelt. Zeg je, en dan, als ik hem niet uit doe... Ja, dan is het maar zo. Maar achteraf doet het pijn, ze.
Ja, absoluut.
In je hoofd.
Ja, nee.
En je bent achteraf zo blij dat je het gedaan hebt, dat je van, ik heb het wel gedaan. Hè.
Ja, absoluut. En ik kan het dan aan iedereen garanderen. 100 kilometer wandelen voel je. Maar de ontlading als je de finish overstapt is wel... is echt een speciaal gevoel. Is echt een heel speciaal gevoel.
Allee, afspraak in Bornem.
Ja. Het zal ook van het jaar zijn, want mijn dochter is jarig op die dag. Dus ik... Om even terug te gaan naar het wielrennen, Ruben. Het voorjaar is ondertussen gestart. We hebben de omloop gehad. We hebben Kuurne gehad. We hebben al fantastische wedstrijden gezien. Maar wat zijn jouw persoonlijke verwachtingen voor dit voorjaar?
Op basis van de wedstrijden die we nu al gezien hebben, denk ik dat het super spetterend gaat worden. Als Visma en eventueel de ploeg van Van der Poel en misschien nog wat andere sterke blokken, als die echt van plan zijn om bijna in elke koers het zo vroeg open te breken, dan gaan we dingen zien die we al... Enfin, we hebben ze nu de laatste jaren meer en meer gezien, maar spetterend.
Ik denk het ook. Nu, dat is het mannenwielrennen, maar jij werkt ook heel veel in het vrouwenwielrennen. En ik denk dat we dat toch nog eens mogen benadrukken, dat dat een sport is die nog altijd, maar ook al jarenlang, door Nederland gedomineerd is. Maar dat we vandaag iemand hebben in België die er de voet minstens kan aanzetten. Lotte Kopecky wordt wereldkampioen op de baan, maar ook op de weg. Werd tweede in de Tour voor de vrouwen. Ongezien, wint klassiekers. Hoe hoog mogen we dat inschatten, die prestaties?
Het feit dat het nog nooit iemand gedaan heeft in België, zegt het ongeveer allemaal, denk ik. Dus superhoog. Dat staat voor mij in het rijtje Kim Kleisters, Anne Wouters, de groteren die we gehad hebben, Tia Hellebout, noem maar op. Ja, zij die het allerhoogste bereikt hebben in hun sport. Daar staat Lotte voor mij nu naast. En het palmares kan nog aangedikt worden natuurlijk nu met de Spelen in Parijs en nog andere dingen. We mogen dat niet als evident beschouwen, ook niet. Ze heeft hopelijk nog veel goede jaren voor zich, maar... wat ze nu ook bijvoorbeeld al zei na de omloop, ik zit al in een positie waarin tweede al niet goed genoeg meer is. Terwijl ze voor mij wel eigenlijk een hele goede koers rijdt. Ze maakt die koers mee.
En ze verliest niet van de minste.
En ze verliest niet van de minste, maar toch inderdaad, dat is de tol nu van... Absoluut, het Van der Poel effect.
Absoluut.
En daar moet je mee om kunnen. Ze kan er ook wel mee om, denk ik. Maar ja, grootste appreciatie. En ik denk, zij heeft er... Samen met een aantal actoren, want stel dat het op dat moment niet uitgezonden wordt op televisie, is dat ook weer een ander verhaal. En als Flanders Classics die wedstrijden niet op een juist moment programmeert, is dat ook weer qua impact minder. Maar goed, de grootste verdienste ligt bij haar. En ik voel dat elke dag natuurlijk. We zien het aan vele, vele dingen geven dat aan. Het vrouwwielrennen leeft, mensen zijn daarmee bezig. En dat komt alleen maar omdat Lotte Kopecky zo goed is.
En dat is ook goed voor de toekomst van het vrouwwielrennen in België.
Ja,
heel veel meisjes naar Lotte opkijken. Hè?
Sowieso.
Ja. Goed, Ruben, we zijn bijna aan het einde van de aflevering. En ik wil deze afsluiten met een kleine quiz.
Graag.
Ik weet dat jij normaal in Wielerclub Wattage ben jij de quizmaster, de vragensteller, maar van vandaag de rollen is omdraaien. En gezien dat we in het voorjaar zitten, in het klassieke voorjaar, ga ik je 5 vragen stellen over dat klassieke voorjaar. En mijn verwachtingen zijn vrij hoog, Ruben.
Oh my God.
Klaar?
Ja.
Oké, de eerste vraag. Wie waren de laatste 5 Belgische winnaars van de omloop?
De omloop het Nieuwsblad.
Ja.
Zit Van Marken daar nog bij?
Ja.
Van Avermaat?
Ja.
Van Aert.
Ja, nog één.
Gilbert?
Nee,
die was vroeger nog. Wie heeft er daar de Stuyven in gewonnen?
Ja, Jasper Stuyven, klopt. Juist. Oké.
Okay. Oh my god, net niet door de mand gevallen.
Vraag 2. Welke renners wonnen meer dan 1 keer de Strade Bianchi? Het zijn er 2.
Cancellara?
Klopt.
Kwiatkowski?
Klopt, ja, absoluut, sterk. Hoeveel Belgische overwinningen noteerden we de afgelopen 20 jaar in de E3-prijs?
Oeh, dan ga ik moeten gokken.
En ik ga je meegeven, er zijn 3 verschillende Belgische winnaars geweest.
In die 20 jaar?
Ja.
En sommigen hebben meerdere keren gewonnen?
Ja. Oké. Okay. Die staan goed voor 8 overwinningen.
Oké. Okay. Dat had ik niet... Dat was de vraag, dat was ook het antwoord, toch? Ja.
Ja. Okay. Dat is 8 stuks. 5 keer Bonen.
Ja.
Van Avermaat, 1 keer en 2 keer Van Aert.
Ja, dat tikt wel aan.
Welke renners wisten 3 maal de Ronde van Vlaanderen te winnen? Ik denk dat die vraag al in Wielerclub wat
daar is. Ja, maar dat is in principe zou dat ongeveer standaard kennis moeten zijn. Erik Le Mans, Magny, Cancellara, Bonen, Museeuw.
Ja, nog één.
Heeft Eddy hem ook 3 keer gewonnen? Nee, Eddy niet. Van Steenbergen, Van Looy. Wie mis ik nog? Maar Magny was toch de eerste. Hè? Voor Magny was er niemand.
Magny klopt.
Dat was 3 keer na elkaar. Hè. Dan zitten we ergens in de jaren 60, 70. Oeh. Is er ook 3 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen? Kun je een tip geven?
Zijn initialen zijn AB.
Achille Buyssen?
Ja, klopt.
Dat is de eerste, dat is het langst geleden van allemaal.
Ja. En ik denk dat we binnenkort een derde naam in dat lijstje zullen mogen zetten. Dat zal Van der Poel zijn. Dat zal niet te lang meer duren, denk ik.
Of Lotte Kopecky.
Ja, absoluut. En dan de laatste. Luik Bastenaken-Luik. We hebben met Remco Evenepoel en Philippe Gilbert, dat waren de laatste 2 winnaars. Wie was de winnaar ervoor? Is eigenlijk een weggever.
Mijn vrouw. Wat is mijn vrouw? Dirk de Wolf natuurlijk.
Nee.
Frank van den Broeke.
De legendarische editie met het spierballengerom.
Zal wel zijn, met Michael Bogert.
Ja, van Ballerini. Ik ga mild zijn, ik ga je 4/5 geven.
Ja, dus, de Wolf vind ik jammer. Ja, ik was verblind door wielerclubwattage.
Ja, ik kan het mij voorstellen. Ja. Met het einde van deze quiz, korte quiz, komen we aan het einde van de aflevering, Ruben. Ik vond het super tof dat je er was. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt.
Jawel.
Nog eens bedankt voor je aanwezigheid en nog erg veel succes in 2024.
Dankjewel.
Zo, dat was de 5e aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, waar we met onze gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast en neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.crelan.be/geldwijs om ook onze andere podcasts te ontdekken. In onze volgende aflevering ontvangen we Anne van Elzen. Hopelijk tot dan!